Een aantal afkondigingen namens de kerkenraad. Zoals u begrijpt zal er vanmorgen bediening van de heilige doop zijn. Door een misverstand is dat vorige week niet afgekondigd. Twee kinderen uit de gemeente zullen vandaag het sacrament van de doop ontvangen. Vandaag is het eveneens voorbereiding op het heilige avondmaal. Het avondmaal dat volgende week zondag, zo de Heere wil, zal worden bediend. Morgenavond om 8 uur hoopt de kerkenraad te vergaderen met de leden der gemeente en u hebt daar informatie over gekregen in het laatst verschenen nummer van het kerkblad. Vandaag is de collecte voor de kerk en volgende week is de collecte eveneens voor de kerk. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit de 78ste psalm en daarvan de versen 26... En 27 Egypteland zag al het eerst geboren door 's hemels wraak geslagen en verloren. Ja, zonder vrees mocht Israël veilig trekken. 26 en 27 van Psalm 78. Eerst luisteren we vanmorgen naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen het woord Gods uit het boek Exodus. Exodus 12. En we lezen daarvan de versen 21 tot en met 28. Exodus 12, vers 21 tot en met 28. Mozes dan riep al de oudsten van Israël en zeide tot hen: Leest uit en neemt uw lammeren voor uw huisgezinnen en slacht het Pascha. Neem dan een bundelke hyzop en doopt het in het bloed dat in een bekken zal wezen. En strijkt aan de bovendorpel en aan de beide zijposten van dat bloed het welk in het bekken zijn zal. Doch u aangaande niemand zal uitgaan uit de deur van zijn huis tot aan de morgen. Want de Heere zal doorgaan om de Egyptenaren te slaan. Doch wanneer hij het bloed zal zien aan de bovendorpel en aan de 2 zijposten, zo zal de Heere de deur voorbij gaan en de verderver niet toelaten in uw huizen te komen om te slaan. Onderhoud dan deze zaak tot een inzetting voor u en voor uw kinderen, tot in eeuwigheid. En het zal geschieden als gij in dat land komt dat u de Heere geven zal, gelijk hij gesproken heeft, zo zult gij deze dienst onderhouden. En het zal geschieden wanneer uw kinderen tot u zullen zeggen: Wat hebt ge daar voor een dienst? Zo zult gij zeggen: Dit is de Heere een paasoffer, die voor de huizen der kinderen Israëls voorbij ging in Egypte, toen hij de Egyptenaren sloeg en onze huizen bevrijdde. Toen boog zich het volk en neigde zich. En de kinderen Israëls gingen en deden het gelijk als de Heere Mozes en Aaron geboden had. Alzo deden zij. Gemeente, wij willen eerst de Heere gaan bidden om zijn onmisbare zegen. En wij gedenken in onze gebeden aan zuster de Keizer van de Lange Weg, die nog altijd in het ziekenhuis in Dirksland vertoeft. Laten wij Gods aangezicht zoeken. Barmhartige Heere, we willen aan het begin van deze kerkdienst uw heilig aangezicht zoeken om ons voor u te stellen zoals we zijn, als mensen die naar de kerk zijn gekomen, maar die daar eigenlijk ook weer niet geschikt voor zijn. Want naar uw huis komen, naar uw woord luisteren, tot u spreken, ons voor uw aangezicht stellen. Dat vereist de nodige voorbereiding. Eigenlijk vereist dat ook heiligheid en een diep besef van wat we daarin doen. Het is de vraag of dat besef er is. En het is eigenlijk niet eens een vraag of die heiligheid er wel is. Heren, als we uw woord, zoals dat woord in de heilige wet al tot ons gekomen is, recht verstaan, dan zullen we alle in het licht van die wet en in de spiegel van die wet onszelf ziende moeten erkennen dat er van heiligheid bij ons geen sprake is. Het tegendeel is het geval. Want als u ons uw heilige wet voorhoudt, heren, dan zijn die geboden even zoveel vingers die naar ons uitgestrekt zijn en die ons beschuldigen. Want wat daar geëist wordt, wat daar geboden wordt, wat daar verboden is, dat hebben we nou juist wel gedaan of dat hebben we nou juist niet gedaan. Wat goed was, wat goed is in uw ogen, dat is er bij ons niet. En wat kwaad is in uw ogen, dat is er bij ons wel. En zo zijn we naar de kerk gekomen als zondaren. En als we dan bidden en als we straks gaan luisteren, dan is het als zondaren dat we die dingen doen. En dat zullen we toch moeten beseffen, heren. Doordring ons ervan. Geef dat we geen verontschuldigingen zoeken. Geef dat we onszelf niet schoon proberen te praten. Geef dat we de eerlijke werkelijkheid niet verdoezelen, maar die ook echt onder ogen mogen zien, opdat we ons voor uw heilig aangezicht recht mogen verootmoedigen. Dan wordt het alleen een des te groter wonder dat we er toch nog mogen zijn en dat we toch nog mogen horen wat tot onze vrede dient en dat toch nog, Heere, uw woord tot ons komt als de boodschap van uw genade. En dat dat woord vanmorgen ook weer tot ons komt en dat het zelfs op twee manieren tot ons komt. Via de prediking, maar ook via de bediening van het sacrament. Hoorbaar en zelfs ook zichtbaar. En dat het bloed van de Heere Jezus ons ook vanmorgen weer mag worden voorgesteld als het enige door u gegeven middel tot reiniging en tot vergeving. En daar spreekt het woord van, daar spreekt ook het sacrament van. Heren, het bewijst dat u ons verderf niet zoekt. Als wij zelf ons verderf wel zoeken door onze zonden, door onze onbekeerlijkheid, dan is daarmee toch nog niet gezegd dat u het nu ook zoekt. Integendeel, heren, u hebt geen lust en dat bewijst het feit dat we hier mogen zijn. Gij hebt geen lust in de dood van de zondaar, maar daarin dat hij zich zou bekeren en leven. En als we erachter komen dat die bekering voor ons een onmogelijke opdracht is, dan wilt gij in uw grote goede tierenheid en uw gewilligheid ons ook nog duidelijk maken dat u het zijt die bekering geeft. En dat u het zijt die het geloof werkt, dat we het nog niet eens allemaal zelf hoeven te doen, maar dat alle goede gaven en volmaakte giften van de Vader der lichten afkomen. En dat u het werkt, u in uw grote genade. O Heere, wij bidden van u, geef ons te beseffen wat de boodschap van het evangelie vanmorgen is. Heilig dat woord aan onze harten. Als het tot ons komt, in verband met de viering van het heilige avondmaal op de aanstaande zondag, deze voorbereidingszondag. Als het tot ons komt ook in verband met het sacrament dat bediend mag worden. Heere, laat het ons dan raken. In het hart mogen raken. Laat het dan vrucht mogen dragen, kracht mogen doen, zegen mogen brengen en achterlaten. We bidden dat voor ons allemaal, Heren. Want er is niemand die het missen kan. Niemand die het zonder die genade van u doen kan. Als we het zonder uw genade doen en blijven doen, dan is er geen heil te verwachten. En daarom Heer, omdat we het allemaal zo nodig hebben, bidden wij het ook voor ons allen, voor jong en oud, voor hen in de kerk en voor hen die meeleven en meeluisteren via de kerktelefoon. Want ook zij staan niet buiten die noodzakelijkheid van dat alles reinigend bloed van de Heere Jezus Christus. Heren, maar laten we het vanmorgen bijzonder ook mogen bidden voor deze doopouders en voor de kinderen die zij straks in de kerk bij het doopvond mogen brengen. En voor welke kinderen zij het sacrament hebben begeerd. Geef dat zij verstaan mogen, Heren, wat het is, wat het betekent als gij uw verbond laat betekenen en verzegelen. Geef dat ze het beseffen en doorleven wat in dat verband ook hun verantwoordelijkheid is. En wat hun ja-woord inhoudt. En mogen ze met het oog op u zo straks ook hun ja-woord spreken, Heren, in afhankelijkheid van u. Van wie ze dit kind hebben gekregen, van wie ze dit moment in de kerk krijgen, van wie hun kinderen het sacrament ontvangen en van wie ze nu verder ook alles moeten ontvangen, Heren, omdat ze het van zichzelf niet hebben. Zegen uw woord, Heren, voor ook in verband met de viering van het avondmaal aanstaande zondag. Al zullen we ook vanavond in de prediking op de voorbereiding nog verder mogen ingaan. Niettemin, Heren, vanmorgen worden we er toch ook al mee geconfronteerd en klinkt de oproep dat we ons hebben voor te bereiden. Onszelf te onderzoeken. Werkzaamheden te hebben met het sacrament. En geeft u dat het ook in dat opzicht niet vruchteloos mag zijn, Heren, als uw woord zal mogen worden uitgedragen. Heren, laten we u ook bidden voor hen die niet naar de kerk konden komen. Allereerst zuster de keizer. U kent haar in haar situatie. De zorgen die er zijn, de vragen die er overblijven. De onzekerheid hoe het allemaal nu verder gaan zal met haar en met Ad. Heren, u weet hoe de dingen liggen. Geef alles wat nodig is, ook voor het lichamelijk herstel. Geef uw genade en uw gunst bijzonder ook te ervaren in deze weg van tegenspoed. En laat het geestelijk ook nog tot zegen mogen zijn, Heren. Red haar ziel ook. En geef haar de beleving van uw genadige nabijheid. Wilt u gedenken aan andere zieken? Heren, u weet welke zorgen er zijn in het midden der gemeente. En van welke aard de ziekten die gedragen worden zijn, zie nog genadig en in ontferming op hen alle ter neer. En laat uw aangezicht in gunst aan ons lichten. Wees u met andere noden die niet direct met de gezondheid te maken hebben, maar die toch ook inderdaad als nood en als moeite en als verdriet worden ervaren. Laat ook in die weg en onder die druk de weg tot uw genadetroon maar veel betreden worden om van u hulp te ontvangen en kracht en moed. Zegen uw woord, Heren, als het vandaag over deze wereld op vele plaatsen nog mag worden verkondigd. Geef dat de ruimte voor dat woord en voor de prediking ervan zal mogen zijn. Geef dat het woord gepaard mag gaan met de werking van uw Heilige Geest. En dat zo door woord en geest uw kerk mag worden gebouwd en uw rijk mag worden bevorderd en het rijk van de vorst der duisternis verstoord en verbroken. Laat uw naam heerlijk zijn, Heren, in het midden van deze wereld. En ontfermt u zich over uw ganse kerk. Bewaar haar bij de waarheid van uw woord. Tegen alle listen en verzoekingen van de vorst der duisternis in. Geef uw genade, Heren, om getrouw te zijn in het bewaren van wat u hebt toevertrouwd. En laat zo ook uw werk aan uw knechten gezien worden en uw heerlijkheid aan hun kinderen. Hoor ons, o genadige God, om Jezus wil. Amen. Gemeente, in verband met de bediening van de heilige doop gaan we nu eerst met elkaar het formulier lezen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een miszagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk Gods en van zijn verbond dopen, en de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij deze kinderen genadig wilt aanzien en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat zij dit leven, dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem onze Heere Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik de ouders nu verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of ge niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of ge niet belooft en voor u neemt deze kinderen als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader en moeder Rotier? Vader en moeder Grotenboer. Een paar maal hebben we het zojuist gehoord uit het formulier, uit die derde vraag die u beantwoord hebt, maar ook al eerder, dat het de taak van de ouders is en dat ze dat ook eigenlijk bij het beantwoorden van de doopvragen daarom ook op zich nemen, dat ze hun kinderen in het opwassen breder zullen onderwijzen. Of, zoals die derde vraag het zegt, in de voorzijde leer naar hun vermogen die kinderen zullen onderwijzen. Dus u hebt de taak op u genomen en de Heere heeft die taak trouwens eerst aan u gegeven om onderwijs te geven. Maar het is natuurlijk duidelijk, wil je onderwijs geven, dan moet er eerst ook door degene die onderwijs geven, onderwijs worden ontvangen. Wat zou je te onderwijzen hebben als je niet zelf eerst onderwijs hebt gekregen? Als je niet zelf eerst op school bent geweest en als het over de dingen waar het vanmorgen over gaat en waar het formulier over spreekt en waar de doop ons ook aan herinnert, dan moeten wij onze kinderen vertellen van het genade wonder van God, van het bloed van de Heer Jezus, van alles wat de Heere gedaan heeft om zondaren te verlossen. Maar dan moet je het zelf ook weten. En dan moet het eigenlijk ook nog zo weten, zo zijn, dat je het niet alleen maar weet en dat je het niet alleen maar als een brok kennis doorgeeft, maar dat degene die onderwijs krijgen van de onderwijzer kunnen zeggen, ja, maar hij en zij gelooft echt wat hij zegt. En ze beleven het zelf. Je kunt prachtige dingen aan anderen doorgeven, maar als die anderen nou eens moeten zeggen, ja, van hem kun je eigenlijk wel dit woord toepassen, dit spreekwoord, doe wel naar mijn woorden, maar niet naar mijn daden. Als je levenspraktijk nou eens in strijd is met wat je zegt. Als een leraar op school in zijn gedrag blijkt helemaal niks te geloven van wat hij zegt en wat hij de kinderen voorhoudt. En daarom zul je echt als echte onderwijzers van je kinderen kunnen functioneren, moet je zelf ook heel veel het onderwijs van de Heilige Geest zelf zoeken. En aan de voeten van de grote leermeester zitten. Om het persoonlijk te verstaan. Niet alleen maar verstandelijk te weten van wat dat allemaal inhoudt, wat de Heer in zijn woord gezegd heeft. Maar om het in je eigen leven ook te beleven en het zo in praktijk te brengen, zodat de kinderen het ook aan de ouders kunnen zien. Ze menen het, ze beleven het zelf, het is echt. En dat is des te meer een prikkel voor die kinderen om het dan ook te geloven. Wat ik maar zeggen wil, dat is, zoek zelf veel dat onderwijs van Gods geest vanuit zijn woord. En zoek van daaruit ook genade en bekwaamheid om in hartelijke liefde voor jullie kinderen het ene nodige, het echt ene noodzakelijke te zoeken, gedurig weer. En de Heere gedurig aan te roepen en aan te lopen met het gebed, Heere, red ons kind, vergeef het zijn zonde, ook de zonde waarin die geboren is, vernieuw zijn leven, breng dat bloed van de Heere Jezus Christus bij hem aan, opdat hij daarachter schuilen mag. En geef God dat dat voor jullie en voor je kinderen werkelijkheid zal mogen zijn. Gemeente, wij zingen na de bediening van de heilige doop het vijfde vers van Psalm 105. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Julian Leendert, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Aart Willem, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Wij zullen nu de bediening van de Heilige Doop met dankzegging beëindigen. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij deze kinderen en ons allen bewezen hebt mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, wij gaan zingen en u krijgt intussen gelegenheid om uw gaven te geven uit de 136e psalm en daarvan de versen 10, 11 en 12. Looft hem die Egypte staat, sloeg in het eerstgeboren zaad, looft de Heer wiens heerschappij Israël voerde uit slavernij. 10, 11 en 12 van 136. Wij luisteren vanmorgen naar een woord uit het zojuist gelezen schriftgedeelte, het 12e hoofdstuk van het boek Exodus, de versen 26 en 27. Exodus 12, vers 26 en 27, daar lezen wij: En het zal geschieden, wanneer uw kinderen tot u zullen zeggen, wat hebt gij daar voor een dienst? Zo zult gij zeggen, dit is de Heere een paasoffer, die voor de huizen der kinderen Israëls voorbij ging in Egypte, toen hij de Egyptenaars sloeg en onze huizen bevrijdde. Tot zover. Het is een heel centraal hoofdstuk in het boek Exodus, het 12e hoofdstuk. Het is een heel belangrijk hoofdstuk, omdat het spreekt over de verlossing van Israël uit Egypte. Al de hoofdstukken die aan het 12e vooraf gingen, liepen eigenlijk daarop uit. Datgene wat ons in de eerste hoofdstukken verteld wordt, dat is eigenlijk een weergave van alles wat er aan die verlossing vooraf ging, de nood en de ellende waar Israël in verkeerde, de hardnekkigheid en de weerbarstigheid van Farao, die Israël tot slaven had gemaakt en die er niet aan dacht om dat volk te bevrijden, ondanks al de plagen die de Heere over Egypte bracht. En als je verder leest na hoofdstuk 12, dan vloeit de rest van het boek Exodus eigenlijk allemaal uit die verlossing die God bewerkt heeft voort. Een zeer centrale gebeurtenis in de geschiedenis van Israël. En Joden die hun geschiedenis serieus nemen en zeker ook de godsdienstige kant van hun geschiedenis serieus nemen, zullen elk jaar ook na zoveel eeuwen nog Pesach vieren. Het paasfeest vieren. Als herinnering aan wat God toen gedaan had. Wat God toen gedaan had. Want zo moeten we het wel zien. Die verlossing die Israël uit Egypte kreeg was niet hun eigen werk. Dat was trouwens absoluut onmogelijk. Als ze het zelf hadden geprobeerd, dan was het op een mislukking uitgelopen. God moest het doen. En de Heere deed het ook. Hij deed het door eerst die 10e plaag in Egypte te sturen. De verschrikkelijkste van allemaal. Want was het voor die tijd nog zo dat de oogst vernietigd werd, of dat het vee aangetast werd, of dat mensen in problemen kwamen door luizen of door duisternis. Maar nu is het de dood die de mensen bedreigt. Heel concreet en heel reëel, want alle eerstgeborenen in Egypte zullen sterven. En straks is er geen huis, zo staat er in het woord van God, straks is er geen huis van de Egyptenaren of er is wel een dode te betreuren. Een verschrikkelijke plaag. Maar Farao heeft er eigenlijk, zo zou je kunnen zeggen, om gevraagd. Al die voorafgaande 9 plagen hadden geen effect. Daarmee veranderde zijn mening over Israël en over de God van Israël niet. Hij heeft zich gedurig weer verhard in zijn verzet tegen God en tegen diens eisen. En nou moet het dan wel zo gaan. Als het niet goedschiks gaat, dan kwaadschiks. Maar de plaag die de Egyptenaren zal gaan treffen is eigenlijk ook een plaag die de Israëlieten zou moeten treffen. Want wat is nou ten diepste het onderscheid? Is er enig onderscheid tussen de ene mens en de andere? Is er enig onderscheid tussen een Egyptenaar en een Israëliet? Zijn ze niet allemaal zondaren voor God? Afgeweken van Gods geboden, hebben ze niet allemaal een boos en afwijkend hart? Is er bij allemaal niet ongehoorzaamheid? En vandaar dat ook de Israëlieten moeten vrezen dat als die verderfengel door Egypte zal gaan, hij ook de huizen van de Israëlieten zal binnentreden en dat daar ook de dood binnenkomt.
Maar al is er dan geen verschil en al kunnen de Israëlieten niet wijzen op dit of op dat dat ze zelf hebben gepresteerd, waardoor ze onderscheiden zijn van de Egyptenaren, beter zijn dan de Egyptenaren, een beter lot verdiend hebben dan de Egyptenaren. Al is er geen onderscheid, God maakt wel onderscheid. En hij geeft aan de Israëlieten een middel om aan dat oordeel dat gaat komen te ontkomen. Het lam dat ze moeten hebben geselecteerd moet worden geslacht. Het bloed van dat lam moet worden opgevangen. En later moet dat bloed aan de deurposten worden gestreken. En de Heere belooft als er een huis is waar het bloed aan de deurposten is aangebracht, dan zal ik dat huis voorbij gaan. Waarom? Omdat de dood daar al geweest is. Niet de dood van een van de bewoners van dat huis, maar de dood van het plaatsvervangend paaslam. En dan zal die verderfengel daar dus niet binnentreden en zal hij daar zijn verdervend werk niet doen, maar hij zal voorbij gaan, passeren. En dat is ten diepste de betekenis van het woord Pascha, voorbijgang. Bij die gelegenheid worden de Israëlieten er door de Heere toe geroepen om een maaltijd te gebruiken, achter gesloten deuren. Op die deurposten is dus bloed aangebracht. Moeten ze staande, gereed om te vertrekken, een maaltijd houden. Met het vlees van het geslachte lam, met ongezuurde broden, met bittere saus en met de beker met wijn. Ze moeten het met haast eten, hun reiskleding aan. Want ze moeten deze nacht vertrekken. Zodra het sein klinkt, moeten ze gereed zijn voor het vertrek. Dan moeten ze niet nog eerst van alles en nog wat bij elkaar moeten zoeken en zich nog goed moeten aankleden. Ze moeten klaar zijn. En zo met haast die maaltijd eten. En dan geeft Exodus 12 de nodige voorschriften van hoe dat maal gereed gemaakt moet worden. Met name hoe dat vlees klaargemaakt moet worden. En al die voorschriften hebben de Israëlieten voldaan. En dan is er nog één ding dat de Heere met meer dan één woord het volk Israël via Mozes op het hart bindt en erin prent. Dit moeten ze nu alle jaren gedenken. Elk jaar moeten ze op die en die dag van die en die maand het Pascha eten. Als een gedurige herinnering aan datgene wat God gedaan heeft. Aan de verlossing die de Heere bereid heeft, als een herinnering aan die enerzijds verschrikkelijke nacht waarin de dood in Egypte huishoudt en tegelijkertijd die geweldige heerlijke nacht waarin ze van een slavenvolk een vrij volk mochten gaan worden en waarin de Heere het bewees dat hij gedachtig was aan zijn genade. En dat moeten ze nou alle jaren vieren. En dan kan het natuurlijk gebeuren dat bij zo'n jaarlijkse viering van het Pascha en bij de voorbereiding voor dat feest, want er moest van alles en nog wat vooraf gedaan worden, dan kan het natuurlijk gebeuren dat bij de jaarlijkse paasviering kinderen vragen gaan stellen. Dat doen kinderen nu eenmaal. En dat is maar goed ook dat kinderen dat doen, want dat is voor hen een middel om onderwijs te krijgen, vragen stellen. Om dan op die vragen ook antwoord te krijgen. Als een van uw kinderen tot u zal zeggen, wat heb je daarvoor een dienst? En dat is voor de ouders dan de mooiste gelegenheid om te gaan vertellen. Om te gaan vertellen wat die dienst, wat dat Pascha is, waar dat aan herinnert. Wat er toen en daar gebeurd is. Een prachtige gelegenheid als kinderen blijken belangstelling te tonen voor deze zaken die op godsdienstig en geestelijk gebied liggen. Als kinderen willen weten wat betekent dat nou en waarom doen we dat nou. Een prachtgelegenheid voor ouders om bijna ongemerkt de voorzijde leer te onderwijzen. En als het dan om deze vraag gaat, wat hebt gij daarvoor een dienst, dan vraagt dat kind direct naar de kern van de zaak. Natuurlijk, er kunnen ook allerlei vragen gesteld worden over hele bijkomstige dingen, zelfs hele onbelangrijke dingen. Dat kan een kind dat nog niet zo onderscheiden natuurlijk. Er zitten nu eenmaal aan het leven, maar ook aan het godsdienstige leven, allerlei kanten die van minder gewicht zijn. En het is een kind niet kwalijk te nemen als zij een vraag stelt die een beetje onnozel is. Het is een volwassen evenwel wel kwalijk te nemen als zij zulke onnozele vragen stelt als waar kreeg Kain zijn vrouw nou vandaan. Dat is puur onnozel om zulke dingen te vragen. Alsof de Bijbel een biografie geeft van al die mensen wie namen genoemd wordt. Als het een biografie, een levensbeschrijving, een complete beschrijving van dag tot dag was van al die mensen, dan zag de Bijbel er nog zo uit en nog veel groter. En dan konden we misschien antwoord vinden op dat soort vragen, maar laten die vragen toch gewoon vragen blijven. Die raken de kern van de zaak niet. Maar als het om deze vraag gaat, wat hebt u daarvoor een dienst? Dan vraagt dat kind misschien wel heel onbewust precies naar het centrale, naar de kern. Ga maar na wat het antwoord op die vraag moet zijn. Vers 27, dan moeten jullie dit antwoorden, zegt de Heere. Dan zult gij zeggen, dit is de Heere een paasoffer. Nou, en is dat nou niet net de kern van de zaak? Een paasoffer. En als je offer zegt, dan zeg je dood. En als je dood zegt, dan zeg je zonde. Want zo liggen de dingen nu eenmaal. De bezoldiging van de zonde is de dood. En die dood, die is er ook volop als er een offer gebracht wordt. In dit geval dat paaslam, dat werd geslacht. Dan ben je precies bij de dingen waar het op aankomt. Offer, dood. Waarom de dood? Vanwege de zonde. En vanwege de zonde is de dood verdiend. En daarom zegt die vader dan tegen zijn jongen die die vraag stelt, daarom moesten de Egyptenaren allemaal sterven. En daarom moesten wij eigenlijk ook sterven, want God tolereert het niet dat we zondaren zijn. En dat we zonden doen. En dat we zijn wet verbreken. En dat we hem ongehoorzaam zijn. En dat we ons leven aan hem en aan zijn gezag onttrekken. En dat we eigen meester en niemands knecht willen zijn. Dat verdraagt onze schepper niet. Dat is een belediging. Dat is een krenking van hem. En als we ons van hem losmaken door onze zonde, en dat doen we, dan maken we ons van de bron van ons leven los. En dan kiezen we zelf voor de dood. Ons verdiende loon. En daarom moest dat lam sterven. Dat lam dat moest de dood in. En sterft dat lam niet, dan komt de dood binnen, in huis. En dan zoekt hij die oudste jongen op. En dan neemt de dood zijn leven. Sterft het paasoffer niet, dan moet de zondaar sterven. En vervolgens, en dat hoort ook bij de kern van de zaak, hoort bij dat antwoord dat die vader aan zijn jongen geeft. Niet alleen maar dit is de Heere een paasoffer, maar ook die voor de huizen van de kinderen Israëls voorbij ging in Egypte. Want niet alleen is er sprake van dat paasoffer, maar op grond van dat paasoffer is er nou ook sprake van dat voorbijgaan. En wat is dat? Is dat eerste de boodschap van de zonde, dan is dat tweede in allernauwst verband met die eerste boodschap, de boodschap van Gods genade. Want nou geeft God zelf dat offer als een middel om te ontkomen. En nu maakt God het zelf mogelijk dat op grond van dat offer en ter wille van dat offer zondaren gespaard blijven. Nu onthult de Heere het geheim van de plaatsvervanging. Nou mag er een ander sterven in mijn plaats en mag ik gespaard worden omdat die ander voor mij de dood ingaat. En dat is Gods genade. Dan doet de Heere niet met ons naar onze zonden en dan vergeldt hij ons niet naar onze ongerechtigheden, maar dan betoont hij dat er bij hem vergeving is. Dat er bij hem de mogelijkheid is dat een ander mijn plaats inneemt. En dat is ook de kern van de zaak, zonde en genade, nietwaar? En tenslotte hoort het ook bij de kern dat op dat punt nou de scheiding valt die de mensheid in tweeën splitst. Want hier gaan de wegen uiteen. Want in dat antwoord, daar is niet alleen sprake van dat paasoffer, daar is niet alleen sprake van de voorbijgang, de Heere die de huizen van de Israëlieten voorbijging, toen hij de Egyptenaren sloeg. Want dan is er te midden van die sparende genade het gericht over degene die niet achter het bloed schuilen. Toen hij de huizen van de Egypte, van de Israëlieten bevrijdde, zo mag die vader vertellen, heeft hij de Egyptenaren geslagen. En het enige wat nou scheiding maakte, dat was het bloed. Dat zegt toch wel, gemeente, dat het bloed van Jezus Christus, en ik laat nu de oudtestamentische beeldspraak los en ik ga naar het Nieuwe Testament, dat het bloed van Jezus Christus absoluut noodzakelijk is. Daar wordt scheiding gemaakt tussen leven en dood, tussen zaligheid en eeuwig verderf. Het is natuurlijk niet zo moeilijk om de lijnen vanuit Exodus 12 door te trekken naar het Nieuwe Testament en dat paaslam te zien als een afschaduwing en typering van de Heere Jezus Christus. Er zijn genoeg schriftplaatsen die ons daarbij helpen en die ons op dat spoor zetten. Bijvoorbeeld heel duidelijk het woord van Paulus in 1 Korinthe 5 vers 7. Ook ons paascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. Nou, als er één tekst duidelijk is en duidelijk verwijst naar Exodus 12 en dat op de Heere Jezus toepast, dan is het wel dat woord. Maar ook al die woorden, zoals dat bekende woord van Johannes de Doper bijvoorbeeld. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Fijn. Dat mag ik als bekend veronderstellen, dat de Heere Jezus het eigenlijke paaslam is. Maar dan ook zoals dat paaslam in Exodus 12 was, een paasoffer. Een offer. Een geslacht lam. Een die de dood inging. Waarom? Omdat het moest. Omdat er op een andere manier geen mogelijkheid was om een zondaar in het leven te behouden en van het verderf te redden. Er moest bloed vloeien. De ziel die zondigt, die zal sterven. Gemeente, wij leven allemaal onder het doodvonnis. En we zitten allemaal in de dodencel. Het vonnis is al uitgesproken. De ziel die zondigt, die zal sterven. Is er iemand die zegt, dat heb ik dan eens nooit gedaan, zondigen? Als niemand kan ontkennen dat die zondaar is, dan weet elk mens, als die eerlijk is, vanuit Gods woord ook wat er al over hem uitgesproken is. En wat ook aan hem voltrokken zal worden. Op een gegeven ogenblik komt de engel van het verderf. komt niet alleen maar die bode die ons uit dit aardse leven wegneemt, maar ook dat oordeel van God dat ons onder het eeuwig oordeel besluit. Verloren gaan. En er is geen enkele mogelijkheid om iemand uit die dodencel te verlossen, of hij moet zelf die dodencel in. En er is er niet één mogelijkheid om die mens van het vonnis des doods te bevrijden, of de persoon die dat wil doen moet zelf dat vonnis des doods voor zichzelf aanvaarden. De gerechtigheid Gods is alleen maar te bevredigen door de dood van de Zoon van God. Zo liggen de dingen in Gods recht. En als de Heere daar afstand van zou doen, dan zou hij van zijn godheid, van zijn rechtvaardigheid, van de billijkheid van zijn eisen, van de onkreukbaarheid van zijn wet afstand doen. Dan zou God van de troon afkomen. Dan zou God zichzelf ongeschikt verklaren om God te zijn. En vandaar dat volmaakt in overeenstemming met het heilige recht van God en met het Godzijn van God, de enige ontkoming voor een der dood veroordeelde zondaar is dat een ander zijn plaats inneemt, dat een ander zijn leven tot een offer brengt. En daarom is Christus het paasoffer, die zijn bloed geeft. En wat wordt er dan van dat bloed gezegd? Nou, laat ik een paar dingen noemen. Dat het enige middel tot redding is. Dan hadden de Israëlieten niet wat anders kunnen verzinnen dan die bloedstrepen op die zijposten en op die bovendorpel, aangebracht met een kwast van hyssop. Hadden ze niet wat anders kunnen denken? Iets dat er toch nog wat beter uitzag, wat kunstzinniger uitzag dan een paar van die wilde strepen van dat rode vocht. Hadden ze die voorgevel van hun huizen nou niet een grondige schrobbeurt kunnen geven, zodat ze er heel netjes en schoon en fris uitzagen? Hadden ze geen prachtige gordijnen van het beste soort voor hun ramen kunnen hangen? Hadden ze aan hun deur niet een lijst kunnen spijkeren waarop ze de Heere allerlei beloften deden? Hadden ze voor hun deur geen rijk geschenk kunnen neerzetten om daarmee de Heere als het ware te behagen? Oh ja, ze hadden het allemaal kunnen doen, maar die doodsengel was wel binnengekomen. Ondanks die mooie voorgevel en ondanks dat mooie geschenk en ondanks die lijst met beloften en goede voornemens. Als ik het bloed zie, als ik het bloed zie, niet als ik wat anders zie. U begrijpt nou wel wat ik zeggen wil. Wat wij van onze kant God zouden denken te kunnen toebrengen en aanbieden, wordt afgekeurd. U kunt het proberen, God behagen met een stuk vroomheid. Je kunt proberen de Heere te behagen met mooie beloften die je misschien onder tranen aflegt. Je kunt het proberen met de beste voornemens. Echt de beste voornemens. Je kunt het proberen met royale giften voor prachtige doeleinden in het Koninkrijk der Hemelen. Mens kan het proberen met zijn gebeden. Door met zijn gebeden en de ernst van zijn gebeden en de lengte van zijn gebeden en de veelheid van zijn gebeden God te bewegen. Een mens kan het proberen met zijn tranen. Een mens kan denken dat hij bij de Heere aangenaam is als die in de goede stemming is. Als die in de goede geestelijke gesteldheid is. Als die er weer eens helemaal bij is. Als er bepaalde aandoeningen zijn. Als je onder de prediking van het woord geraakt wordt. Maar dat is het bloed niet. Daar zijn goede dingen bij de dingen die ik genoemd heb. Er zijn dingen bij die in het geestelijke leven ook niet gemist kunnen worden. Er is een zielsgesteldheid. Er is een ernst en een zoeken en een betreuren en bewenen van je zonde en een hartelijk roepen tot God. Maar dat is het bloed niet. Als ik het bloed zie, zegt de Heer. Want dat bloed trekt de scheidslijn. Achter dat bloed alleen is veiligheid. En aan de andere kant, er is alleen maar de dood. En nou kunnen u en ik het ons echt niet goed voorstellen dat er in Israël mensen zouden zijn geweest die al die dingen die Mozes aan het volk namens de Heere moest doorgeven aan hun laars gelapt hebben. En dat ze gezegd hebben, ach wat zal dat nou allemaal en hun lam slachten en bloed aan die deurposten. Je kunt je eigenlijk niet voorstellen dat er een Israëliet geweest is die zo dwaas en zo dom gereageerd heeft en die het gewoon niet deed. Onder zulke omstandigheden en terwijl het allemaal zo plechtig is en terwijl er al zoveel aan vooraf gegaan is in die andere plagen die de Heere toch werkelijk gebracht had, niet alleen maar gedreigd had te zullen brengen, maar met de daad gebracht had. Onder die omstandigheden kun je je niet indenken dat er een Israëliet gedacht heeft, oh maar dat hoef ik niet te doen, want het komt toch wel goed met mij. Ze hebben allemaal dat lam geslacht en ze hebben allemaal dat bundeltje hyssop genomen. En al die mensen stonden daar aan die deurposten te strijken. En daarna deden ze de deur dicht en bleven ze binnen in die nacht. Maar wat je je nou van die Israëlieten toen en daar niet kunt voorstellen, al zeg ik niet dat het nooit gebeurd is, maar je kunt het je eigenlijk niet goed indenken. Dat gebeurt helaas vandaag onder kerkmensen wel. Want er zijn toch heel wat kerkmensen die weten dat het waar is als God al het bloed zal zien en alleen dan dat hij ons voorbij zal gaan. Er zijn kerkmensen genoeg die weten dat het absoluut noodzakelijk is om te schuilen achter des Heren paasoffer, de Heer Jezus Christus. Er zijn mensen genoeg die weten dat het inderdaad onmisbaar is en die er toch geen werk van maken. Die toch nooit in de worstelingen en in de werkzaamheden zoeken dat bloed in hun leven aangebracht te krijgen. Er zijn toch helaas, onbegrijpelijk maar waar, mensen die kennelijk zo blind zijn voor hun werkelijke situatie. Voor de echte toestand van hun ziel, voor de nood die hen bedreigt, voor de schuld die hen drukt. Mensen die geen idee hebben toch van de ernst van Gods toorn, van de onverbiddelijkheid van de dood, van de schuld die je op je laat als je zondigt, als je ongehoorzaam bent aan Gods geboden, dat ze rustig doorgaan en de aangeboden verlossing niet aannemen, er zelfs geen werk van maken om er deel aan te krijgen. Kennelijk in hun hart niet anders zijn dan een Egyptenaar. Een gedoopte Egyptenaar. U begrijpt wat ik bedoel. Onbegrijpelijk, nietwaar? En toch, er zijn er hier van wie dat toch geldt. Wat geldt er van dat bloed? Wat wordt er gezegd van dat bloed? Dat het gezien moet worden. Als ik het bloed zie, zegt de Heer. Dus gezien worden door de Heer. Door de Heer. En als de Heer dat bloed ziet, dan ziet hij in dat bloed ook de gehoorzaamheid van degene die het bloed heeft aangebracht. En die gehandeld heeft naar het goddelijk bevel. En als de Heere dat bloed ziet, als de Heere ziet dat er een mens is die achter dat bloed van Christus schuilt, als de Heere constateert dat er in zo'n zondaarsleven die vlucht gekomen is naar die door God voorgestelde zaligmaker, als de Heere constateert dat er een hart is dat buiten en zonder die genade Gods in Christus niet leven kan, als de Heere constateert dat er werkzaamheden zijn geweest met het bloed en dat in het geloof de kracht van dat bloed en de genade van dat bloed gezocht is, dan zal de Heere zo iemand voorbij gaan. Dat is natuurlijk nog wat anders dan dat ze daar achter de deur over de kracht van dat bloed met elkaar kunnen praten, terwijl het er niet zit aan de deurposten. Dat ze met elkaar een hele verhandeling houden over datgene wat Mozes heeft gezegd en dat het noodzakelijk is om dat bloed te hebben enzovoort, terwijl ze het toch niet gedaan hebben. Je kunt heel rechtzinnig redeneren over de kracht van Christus' offer en over de betekenis van zijn bloed. Maar praten erover en weten ervan, als ik het bloed zie, als het er is. En niet alleen maar de Heere ziet het, maar iedereen die dat huis voorbij gaat, kan het ook zien. Elke Egyptenaar moet het eigenlijk ook kunnen zien. Hé, die hebben iets aan de deurposten. En ze generen zich er niet voor om dat teken aan hun deurhuizen te hebben. Ze zitten achter de deur, ja, zij zelf wel. Maar terwijl zij schuilen, mag de wereld het weten dat ze schuilen. Is het openbaar? Komen ze ervoor uit? Laten ze het weten dat ze anders zijn dan de wereld. Dat ze het woord van God ernstig nemen. God heeft het gezegd, God heeft gesproken. En het bloed aan de deurposten bewijst dat ze er ernst mee maken. En dat ze uitspreken. Maar wij zijn niet van de wereld. Wij begeren daar niet meer bij te horen. Dat is ons thuis niet meer. Wij identificeren ons met Gods volk. En we sjouwen niet een hele dag de wereld aan om van twee walletjes te eten. Dat betekent dus een breuk met Egypte, dat bloed. Dat is de belijdenis. Weg wereld, weg schatten, gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Dat is afscheid nemen. En wie achter het bloed schuilt, moet er om Gods wil mee ophouden zich te verontreinigen met het vuil van de wereld. Want je kunt niet God lief hebben en de mammon. Je hebt er niks meer mee te maken. Die bloedstekenen trekken de grens. En aan de andere kant van de grens hoort een christen niet. En dan tenslotte is het nog zo dat de Heere wil dat dat Pascha elk jaar gevierd zal worden. En dat de Heere dat doortrekt in het Nieuwtestamentische sacrament is u bekend. Doe dat tot mijn gedachtenis. Maar gemeente, ten aanzien van de voorbereiding op het heilige avondmaal, want die lijnen zijn natuurlijk heel duidelijk te trekken, hoop ik vanavond wel wat meer te zeggen. Laat ik vanmorgen de tijd die nog rest gebruiken met nog eens een keer u eraan te herinneren dat onze tekst begint met te zeggen: het zal geschieden wanneer uw kinderen tot u zullen zeggen, wat hebt ge daar voor een dienst? Dit onderwijs uit vers 27 over des Heere paasoffer en over dat voorbijgaan aan de huizen terwijl hij de Egyptenaren sloeg. Dat onderwijs in de meest kardinale dingen wordt gegeven naar aanleiding van de vraag die aan die vader en die moeder gesteld zijn. Wat betekent dat allemaal, vader? Waarom doen we dat in deze nacht? Op dit paasfeest. En dan ligt daar de verantwoordelijkheid die die ouders hebben en die ze vrijwillig op zich genomen hebben. Zij dan toen ze die kinderen lieten besnijden, omdat ze ze toch van de Heere ontvangen hadden. En daarmee heb je de verantwoordelijkheid al. Maar bij je openbare belofte spreek je dat ook nog eens een keer heel nadrukkelijk uit. Dat je de verantwoordelijkheid aanvaardt. En dat je overeenkomstig je verantwoordelijkheid ook zult doen wat de Heere van je verwacht bij besnijdenis van je kinderen of Nieuwtestamentisch bij de doop van je kinderen. En als die kinderen dan de gelegenheid zoeken om informatie te krijgen over de leer der kerk, de betekenis van de Bijbel, de gebeurtenissen in de kerk, laat ik het beperken vanmorgen tot de sacramenten. Wat hebt gij daarvoor een dienst? Wat betekent dat? Gedoopt zijn. Wat doet de Heere dan? En wat doen wij dan? En waarom staat u daar? En waarom zegt u dat? Wat hebt ge daarvoor een dienst? En waarom moet dat water op dat voorhoofd van dat kindje worden aangebracht? En het andere sacrament waar we vandaag voorbereiding voor hebben, wat betekent dat dat daar nou op die tafel brood staat en dat wordt gebroken? En wijn, en die wordt uitgegoten, en de mensen die aan de tafel komen eten dat brood, en die drinken die wijn. Wat hebt gij daarvoor een dienst? U ziet wel, zowel bij de doop als bij het avondmaal gaat het ook weer om dat bloed. Het doopwater predikt het bloed. De wijn in de beker bij het avondmaal predikt het vergoten bloed van de Heere Jezus. Het bloed waarmee je gewassen moet worden van je vuilheid en van je onreinheid. Het bloed dat samen met het lichaam, met het vlees van Christus, geestelijk gezien, geestelijke spijs is voor het onderhoud van het geestelijke leven. Bloed. Nou, wat hebt ge daarvoor een dienst? Vader, vertel nou eens, waarom gaat het in de kerk iedere keer over het bloed van de Heer Jezus? Wat betekent dat eigenlijk? En vertel het ze dan. Vertel het ze dan aan de hand van bijvoorbeeld dat onderwijs van vers 27, zowel betrokken als op de doop als betrokken op het avondmaal. Vertel ze waarom dat bloed nodig is. Geef ze dat onderwijs. Bloed, offer, dood, zonde. Houd dat niet bij de kinderen vandaan dat ze zondaren zijn. Herinner ze eraan. Zeker als er concrete aanleiding is. Werk daar niet overheen. En doe niet net alsof het allemaal wel meevalt. Maar laten we de kinderen ook in dat opzicht eerlijk behandelen en ze zeggen hoe het ermee staat, wij zijn van nature kinderen des toorns. Vertaal die woorden in begrijpelijke woorden. Maar dat is de zaak. Wij kunnen in het Rijk van God niet komen. Het is wat? Wij kunnen in het Rijk van God niet komen. Omdat we zondaren zijn. En alleen als we wederom geboren worden, een nieuw geboorte krijgen. Leg dat eenvoudig uit. Maar stap er niet overheen. Zonde. Schuld. En daarom hebben we de dood verdiend. God torent tegen de zonde. Laten onze kinderen, gemeente, toch alsjeblieft geen eenzijdig beeld van God krijgen, alsof God alleen maar liefde is. En alsof kinderen geen kwaad kunnen doen bij hem. Komt het misschien doordat we zelf zo tolerant zijn tegenover onze kinderen. En in vele gevallen is dat zo. Kinderen mogen zowat alles in sommige gezinnen. Kinderen regeren in sommige gezinnen. Kinderen stellen daar de wet. Komt dat misschien omdat wij, komt het misschien daardoor dat wij gaan denken dat God ook zo tolerant is. En dat God ook helemaal niks meer doet dan misschien wel wat dreigen, maar dat toch nooit uitvoert. Dat bloed is zodanig ernstig, gemeente, dat het ons vertelt dat er bij God geen enkele mogelijkheid van redding is voor zondaren, dan door de dood van de Zoon van God. En kinderen kunnen dat best begrijpen. Moeten niet te gauw denken en klagen, dat is allemaal te moeilijk voor kinderen. Kinderen kunnen, ik weet niet wat voor taal leren, tot de turbotaal en de computertaal toe. Maar ze kunnen deze taal ook leren, de taal van de schriften, de taal van de waarheid Gods en de taal van het evangelie. Maar dan de andere kant net zo goed, waar dat bloed van spreekt. Want dat is er dan toch maar door Gods goede tierenheid gegeven. Het blijft niet bij het oordeel. Het is maar niet de enige boodschap. De ziel die zondigt, die zal sterven. Er is ook de verkondiging dat in het bloed van de Heer Jezus vergeving is van alle zonden. En dat God zich als een genade God openbaart. Ik zei, laten we onze kinderen toch geen eenzijdig beeld van God laten krijgen. Naar de andere kant dus ook niet. Alsof God alleen maar dreigt en alsof God alleen maar verschrikking is. En alsof er bij God geen milde handen en vriendelijke ogen zijn. Leg dat ook aan het kind uit. En laat ook die boodschap doorklinken. Nou mag je met al je zonden, ook met die leugen van vandaag, ook met dat vuile woord dat ik je heb horen spreken, ook met die ondeugende streek dat je je broertje zo gemeen behandelde, met al die zonden mag je tot de Heer Jezus vluchten om van hem te vragen om de vergeving over te schenken. Maar je moet het dan ook wel doen. En laten ze het zo horen als de vraag komt. Jij zeker dan als de vraag komt, ook als de vraag niet komt. Want niet altijd vraagt een kind naar die dingen. Maar nog wel als die vraag niet komt van de kant van kinderen, hebben de verantwoordelijke opvoeders de plicht om er toch over te spreken en er gelegenheid voor te maken. Maar zeker als die vraag komt, zeker als er zo'n door God gegeven gelegenheid is, vertel ze van die zaligmaker die de dood inging, in moest gaan. En die het leven verworven heeft en de vergeving tot stand gebracht heeft. Om ze zo te onderwijzen in de voorzijde leer. Nou, dat is dan voor die doopouders van vanmorgen heel speciaal de opdracht. Maar wie is er eigenlijk van uitgesloten? Iedereen die van God de verantwoordelijkheid heeft gekregen om kinderen op te voeden. Of dat nu kleinkinderen of eigen kinderen zijn. Of dat nu leerlingen op de zondagsschool of leerlingen op de dagschool zijn. Of dat nou een kind is dat zomaar willekeurig op je weg geplaatst is. Als je toch voor jezelf overtuigd bent van de absolute noodzakelijkheid van deze zaligmaker. Laat dat ook dat kind dan maar weten. Want hun zielen zijn ermee gemoeid. En de zaligheid van hun zielen. En dat is ten diepste ook Gods bedoeling. Als hij tegen Israël zegt, als uw kind vraagt, wat hebt gij daarvoor een dienst? Dat je dan dit antwoord moet geven. Dat je er dan serieus op in moet gaan. Dat je dan niet moet zeggen, ja, ik heb nou geen tijd hoor. Ik ben nou zo druk. Maar dat je er dan serieus op in moet gaan. Die gelegenheid komt misschien niet zo gauw weer terug. En als je 2 of 3 keer zegt, ik heb nou geen tijd, dan vragen ze het een 4e keer niet meer. Onthoud dat ook. Als wij werkelijk begaan zijn met het lot van onze medemensen, ook van die kleine medemensen om ons heen, en zeker als ze in onze eigen kring opgroeien, laat dat dan ook blijken. Door te zeggen, zo en zo en dat, dit is het evangelie van Gods genade. Amen. We zingen Psalm 130, het 2e vers. Thank you.
samen danken. Getrouwe God, wij danken uw heilige naam. Nu wij vanmorgen in uw huis mochten zijn, nu we uw woord mochten horen over des Heeren paasoffer. Wat een rijke voorziening hebt u toen getroffen, Heren, toen u voor dat volk Israël de verlossing ging bewerken en toen u dat deed in de weg van het offer, van het bloed en van de veiligheid achter het bloed. En waar het bloed niet was, daar was de dood en niet anders dan de dood. Heren, en die dingen hebben nog betekenis voor ons en voor onze kinderen en daarom wilt u dat we erin onderwezen worden, in de kerkdienst en ook thuis en op school en waar er ook maar gelegenheid voor is om de kinderen ook te vertellen wat wij voor een dienst hebben en waarom we deze dienst hebben en wat de Heere daarin bedoelt en wat de Heere daarin geeft en wat de Heere daarin vraagt. Heere, geef dat het tot zegen mag zijn en dat het onderwijs aan de kinderen en het onderwijs in uw huis en het onderwijs elke keer vanuit uw woord ook vrucht mag dragen. Want we kunnen het weten. En ze konden achter de deur van de huizen in het land Goossen ook heel wat spreken over de betekenis van het bloed en de noodzaak van het bloed. En ze konden het er ook helemaal mee eens zijn, terwijl het toch aan de deurposten ontbrak. Heren, als u het ziet, dan gaat u voorbij. Niet als u er ons over hoort praten. Niet als we het op de een of andere manier beschouwen, als u het ziet, als het er is. O, wij bidden van u, laat niemand deze waarschuwing naast zich neerleggen. Laat niemand op deze grote zaligheid geen acht geven. Laat niemand doen leven alsof die het missen kan, alsof het hem of haar niet aangaat. Maar bind het voor het eerst of opnieuw op ons aller hart. En denk aan hen die dat bloed in hun leven nodig gekregen hebben. Geef dat ze er opnieuw achter mogen schuilen. En dat ze opnieuw mogen zoeken de waarachtige gemeenschap met u en het leven met u op grond van dat bloed. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 51. Het vierde vers, ontzondig mij met hyssop. 51:4.
Laat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.